Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast. En in deze aflevering willen we het hebben over herstel na vreemdgaan. En we hebben eerder een aflevering opgenomen over vreemdgaan. Aflevering 54 is dat. En in deze aflevering willen we het echt specifieker hebben over het herstel na vreemdgaan. En daarin nemen we ook weer de ervaring mee die we in de afgelopen maanden opgedaan hebben met de stellen die we werken. En soms is dat iets wat heel acuut speelt. Hè, waar dus misschien zelfs wel de reden waarom stellen met ons gaan samenwerken, omdat dat net uit is gekomen en dat speelt. En soms is het niet acuut, is het iets wat langer geleden is, maar is het toch nog iets wat ze met zich meedragen en wat dan soms weer omhoog komt.
In deze aflevering gaan we in op de kansen die er zijn, want er liggen heel veel kansen juist voor herstel en juist voor groei van jullie relatie. En er zijn ook heel veel valkuilen. En in deze aflevering gaan we daar het een en ander van noemen. Kijk, wat sowieso ingewikkeld is, is dat je echt, als de affaire uitkomt, zitten jullie allebei op een verschillend punt. Dus degene die het opbiecht, zeg maar, die loopt er al heel lang mee. Die weet dat dat eigenlijk niet wil, maar
misschien is het dan een hele tijd geleden gebeurd.
En heeft daar al heel veel proces in gehad in zichzelf, in de zin van, ga ik dat vertellen of niet? Wat zegt het nou over mij? Weet ik van dat niet. En dat is een compleet ander punt dan de partner die misschien wel van alles aangevoeld heeft, maar daar een nee op heeft gekregen en misschien wel eens gaan twijfelen aan zichzelf. Dat zou kunnen, hè? Dat jij wat langer dat aanvoelde, maar ja, dat eigenlijk niet kon geloven. En dan komt het uit en dan begint eigenlijk de, hoe zeg je dat? De pijn en de ellende begint zomaar daar pas voor jou. Terwijl het voor de partner die vreemd gegaan is, voor jou is het al iets wat veel langer aan de gang is en wat misschien juist bij het opbiechten, bij het vertellen, juist een punt is van een nieuw begin. Snap je?
Ja, dus dat is heel goed om je te realiseren. Je zit daar echt allebei op een ander punt in het proces. En dat is niet erg.
Dat is niet de een is goed en de ander fout of andersom.
Nee, het is super logisch natuurlijk. Gewoon, het is gewoon zo. En waarom het belangrijk is om dat te weten, is dat je dus ook snapt dat je niet per se gelijk op dezelfde golflengte zit. Nee. Dus dat degene die het net gehoord heeft niet gelijk kan zeggen, wat erg en wat gaande voor. Of misschien zegt hij dat wel gelijk, maar komt er later nog iets anders. Maar snap je dus, alle processen die de een al gehad heeft in het geheim in zijn eentje, die gaat die ander nu doormaken. En dat is dan en in gelijk in contact en in zichzelf. Dus dat is allebei. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen toen ik dit zei, was van, wat is eigenlijk, dus het is ook, welke woorden geven we eraan, hè? En wat is precies vreemdgaan? Want dat is natuurlijk ook wat we ook regelmatig horen van, ja, het was niet echt een affaire, want ja, het stelde eigenlijk niks voor. Het is niet dat ik echt vreemd gegaan ben of
Nou, ik wilde daar wel naartoe als een soort valkuil ook.
Oh ja.
En ook zeker niet bijdragend aan het herstel, is als je het gaat bagatelliseren of als je vooral gaat benadrukken, ja, maar het was ook heel leerzaam, ik heb er ook heel veel inzicht van opgedaan, vind ik wat. Dat kan wel zo zijn. En dat is ook heel krachtig om dat te zien. En het bagatelliseren of het afdoen als, nou, het was niet echt vreemdgaan, is geen helpende beweging in herstel naar vreemdgaan. En het gaat hier om dat je de volle verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurd is.
En dus van, wat is vreemdgaan precies of wat is een affaire precies? Want er zijn, wat ik zei, er zijn dus mensen die zeggen van, ja, maar het was maar één keer, of er zijn geen kleren uitgegaan, of nou, weet ik veel, je kunt alle argumenten bedenken ze maar. En het is wel eens een argument wat iemand gebruikt heeft. En de definitie van Esther Perel, die zij gebruikt, of definitie, maar zij gebruikt zo'n driehoek, zeg maar, van als er sprake is van seksuele alchemie, dus dat hoeft niet per se seks te zijn, maar dat kan, iedereen kent wel dat er ergens een soort die seksuele lading is, of die erotische spanning, of net hoe je het noemt, dus seksuele alchemie, en dat er een vorm van geheimzinnigheid in zit, en of een vorm van emotionele verbinding. En het hoeft dus niet aan alle drie te voldoen om pas, ja, ik bedoel, het is ook maar, je moet helemaal zelf weten, maar hoe je het noemt. En wat Ad dus zegt van, oh ja, dat als je aan twee of drie van deze voldoet, dan is er wel echt sprake van een vertrouwensbreuk in je relatie. Dus dan kan je zeggen, ja, maar het was niet echt dit of dat, want er gebeurde niet dit en dat. En om gewoon helemaal te erkennen voor jezelf en je partner, dat er een vertrouwensbreuk is geweest door ontrouw, door vreemdgaan, ja, dat is wel super belangrijk.
Waarbij je natuurlijk een heel grote subjectieve laag aan zit, in de zin ook hoe je het zelf beleeft, maar ook hoe je partner het beleeft.
Ja, dat is
dus
ook
voor
zo.
Hetzelfde geld heb je wel gezoend met iemand, En dat niet verteld en bieg je dat een maand later op en had je daar echt ook een connectie mee gevoeld. En zou de ene partner daar helemaal van de wereld zijn en daar een heel sterk vertrouwensbreuk in ervaren. En een andere partner die zou zeggen van, jeetje, ik schrik hier wel van. En kan daar op een manier gewoon bij zijn.
Ja, dus
en...
misschien is vertrouwensbreuk ook niet een goed woord om het aan te... Of dat is dus ook niet waar je het per se aan kunt meten.
Nee, maar ik zou dan eerder zeggen, de valkuil is, als je merkt van er is iets gebeurd... En dat wringt dan in jezelf. Cringe. Geeft dat, volgens mij klopt dit niet. Je vertelt het aan je partner. Er komt een moment dat je het vertelt. En je merkt bij je partner ook, dit is heel intens. Dan is het echt dan, en zeker in die situatie, precies, een hele grote valkuil. Dat je het bagatelliseert als, ja, maar er is ook niet echt wat gebeurd. Nee, er is wel iets gebeurd en het heeft een hele grote impact op je relatie. En het is juist voor het herstel, is het heel krachtig om dat te erkennen. En ook, en die is wel ongemakkelijk, en dat is vaker in onze podcast langsgekomen... daarin ook een stuk soort daderschap in jezelf te erkennen. Van, oh ja, ik kan ook dingen doen die echt destructief zijn. En daarmee ben ik niet niks meer waard. En juist dat erkennen kan er juist ook rust en vertrouwen weer gaan geven. En het ontkennen, bagatelliseren kan het juist alleen maar ingewikkelder maken. Ook voor jezelf en voor de relatie.
En dat kan dus helemaal staan naast dat het je ook iets gebracht heeft. Dat je er veel van geleerd hebt. Dat het misschien ook wel heel lekker was. Ook zelfs dat mag er ook helemaal zijn.
Ja.
Maar het gaat over dus ook het erkennen wat het voor een effect heeft op je partner.
Ja, ja. Het kan zelfs zijn dat je het idee hebt van ja, ik was mijn regie helemaal kwijt. Het voelt alsof het me overkomen is. En ook dan is het heel belangrijk. Ja, oké, maar ik heb wel, het is wel mijn verantwoordelijkheid. Ik heb daarin gehandeld en dat is ontwrichtend voor onze relatie gebleken. En dat eigenlijk wist ik dat ook wel. En ik dacht een andere valkuil, dus het valkuil van het bagatelliseren. En de andere is dat je het zo spannend vindt om het op te biechten, dat je een half verhaal vertelt. Mm. Of een halve waarheid vertelt. En die is heel tricky, omdat je en jezelf daarmee vastzet. Want ja, loop je weer met een leugen eigenlijk. En ja, dan wordt het nog lastiger om eerlijk te blijven, omdat je denkt, ja shit, ik heb al niet alles verteld. Wij hebben het al vaker gehoord van hoe zeg je dat? Mensen die vreemd gegaan zijn, die zeggen ja, liever had ik gelijk gewoon het eerlijke verhaal verteld.
Alles.
Want ja, daarna was het alleen nog maar lastiger om weer ergens op terug te komen. Dus voor jezelf is het lastig. En voor je partner, die weet al niet zo goed wanneer hij of zij jou moet geloven, zeg maar. Want er is blijkbaar van alles geweest wat hij of zij niet wist. En als dan blijkt van, oh ja, het was eigenlijk ook niet het hele verhaal. Weet ik wat, ja, dat wordt, ja, je houdt eigenlijk de leugens in stand, alleen op een iets ander level, want je hebt iets al wel verteld.
Ja, en het is ook voor de partner wie het overkomt, die hebben heel vaak al iets aangevoeld.
Ja.
Dus maar hebben daarmee dat proces in zichzelf van, oké, dat ligt misschien dus aan mij dat ik dat aanvoel. Oké. Dus die hebben ook een breuk in het vertrouwen naar zichzelf, hè? Dus die hebben ook moeite met, oh, kan ik mezelf echt vertrouwen? Want ook ik had die signalen wel, maar toch heb ik het gedacht dat het aan mij lag. Of ik heb helemaal niks aangevoeld. Nou ja, weet je wel, dus ook daarin is het superbelangrijk dat je gewoon... Anders dan houdt dat ook, blijft dat ook in stand. Zo van, oh ja, ik weet niet wanneer ik je... Oh, ik voel dat er nog iets is. Of is dat eigenlijk... Ja, gewoon de angst voor de ervaring opnieuw dat ik nog voel dat er iets is. Of is er echt nog wat? Of ja, dat geeft zoveel onrust en ruis.
En wel een boeiende nuance is. Kijk, dus het is de volle verantwoordelijkheid van degene die dat gedaan heeft. Het is ook de volle verantwoordelijkheid om daar eerlijk over te zijn. En het is ook weer niet helpend vaak om alle details maar te delen.
Nee. Mm-hmm.
En daar merk je al van, oh ja, daar zit een spanningsveld. Hè? Want je wilt dus helemaal eerlijk zijn. Of wij roepen je op om helemaal eerlijk te zijn. Maar ik kan dan dus niet alles vertellen. Maar het gaat hier echt om ook een innerlijke houding van ik wil hier...
De bereidheid ook,
ja,
hè?
De bereidheid gaat het over. Ik ben bereid om in alle openheid en eerlijkheid hierover te delen. En laten we samen dan ontdekken, en misschien wel met hulp al in dat stadium van therapeuten of coaches, samen ontdekken wat wel helpend is om dan te delen en wat niet. Niet om iets achter te houden, niet om een halve waarheid te delen, maar omdat sommige details, hebben wij ook al vaker teruggehoord, Dat het soms ook helemaal niet helpend is om allerlei details te weten van de dingen die daar dan gebeurd zijn. En waar het in essentie ook niet over gaat.
Nee, en dat is wel een spanningsveld, want dat is op zich niet iets... Dat is gewoon niet zwart-wit natuurlijk. Nee. Van, oh, dat moet je dus nooit doen of altijd wel doen. Dat is ook een beetje zoeken naar van, oh ja, hoe werkt het voor jullie? En de kans is groot dat degene wie het overkomt, als in die niet is vreemd gegaan, ergens een soort behoefte krijgt om alles te weten, weet je wel, van de hoed en de rand en elke detail, om maar een soort grip te krijgen.
Ja.
En grip krijgen gaat over een vorm van controle weer terug proberen te krijgen, wat super logisch is, maar ja. Dat is niet wat, dat is een soort schijn. Controle is sowieso een illusie, dus dat gaat ook een schijnveiligheid geven, zeg maar. Dus dat is belangrijk in die afweging van, oh ja, denk ik daarmee dat ik een soort grip en controle erop krijg. En ook dat je misschien gaat zoeken van, oh dan, ja, dat je de, nou ja, misschien ook gaat zoeken van, oh dan had ik dat anders moeten doen, of had ik het misschien kunnen voorkomen. Of, ja. Nou ja.
Ja, en uiteindelijk is, en dat zal je niet verrassen, ook niet als je de vorige aflevering hebt geluisterd, en ook niet als je meer podcasts van ons hebt geluisterd, de grote, grote, grote uitdaging en uitnodiging ook van deze situatie is voor jullie allebei om naar binnen te keren en dicht bij jezelf te komen en te voelen en te signaleren en te ontdekken, wat raakt dit zo in mij? En voor degene die vreemd gegaan is, is dat niet alleen de vraag van, wat was het in mij dat ik tot dit kon komen? Maar het is ook de vraag van, wat is het in mij wat het lastig maakt om hier eerlijk over te zijn, weet je wel? Dus,
mm-hmm.
Maar voor degene die dus, zeg maar, wie het overkomen is, dus degene die niet vreemd gegaan is, zoeken we weer naar de woorden.
Ja, echt,
vorige,
ja.
Aflevering ook.
Inderdaad, maar dat is gewoon lastig.
Maar ook voor jou, als je partner vreemd is gegaan, is het echt de hele grote uitdaging en uitnodiging om naar binnen te keren en ontdekken, wat raakt dit zo in mij? Want de grote valkuil is dat je de verantwoordelijkheid voor de situatie in jullie relatie, de verantwoordelijkheid voor wat jij voelt, volledig bij je partner legt. De verantwoordelijkheid voor wat daar gebeurd is, ligt ook volledig bij je partner. En hoe jij daar nu mee omgaat, die verantwoordelijkheid ligt helemaal bij jou. En er zijn er heel veel uitwegen om dat niet aan te hoeven gaan. En dat is bijvoorbeeld controle, dat is beschuldigen, dat is, nou weet ik veel wat.
Maar ook dus dezelfde, of wilde je nog je zin afmaken?
Nee,
want de andere kant van dezelfde medaille is, kijk, dat is een valkuil. Je hebt mensen die heel erg dus naar buiten wijzen, maar je hebt ook mensen die juist heel erg gaan zoeken van, wat mist diegene dan in mij? Wat heb ik dan niet goed gedaan? Wat heb ik niet goed aangevoeld? Had ik iets anders moeten doen? Ja. Had ik dit kunnen voorkomen? Die het juist heel erg internaliseren. En ook dan is dus super belangrijk van, oh ja, wat de een gedaan heeft, daarvan is er ligt de volle 100% verantwoordelijkheid bij diegene. En hoe jij er in het nu mee omgaat, daarvan ligt de volle 100% verantwoordelijkheid bij jou, zeg maar. Dus dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dus of naar buiten het oordeel of het wijzen naar buiten, of het oordeel en het wijzen naar binnen, zeg maar. En die zijn allebei niet helpend en bewegen allebei af eigenlijk van wat er nu is en de pijn die in je geraakt wordt.
Ja. En het is heel begrijpelijk dat je, als het jou overkomen is, dat je geneigd bent te denken van, ja, maar nu mag die ander wel eens laten zien dat hij of zij er nog helemaal voor wil gaan. Of nu ligt het initiatief even niet in mijn handen, want die ander moet nu maar voor de relatie gaan. Want dat soort dingen, weet je, dat is heel logisch eigenlijk ook wel. En verleidelijk misschien ook wel. En het is echt, het gaat je niet helpen. En dat is het ingewikkelde. De uitdaging is echt om te gaan doorvoelen van, oh ja, maar wat raakt dit in mij?
Ja, dus de boosheid en het verdriet mogen er natuurlijk wel helemaal zijn.
Zeker.
Ja, ja. Dus dat is altijd het spannende hierin, hè? Van dit gaat echt over die verantwoordelijkheid. En je eigen gevoelens de ruimte geven is ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dus voel die boosheid en voel het verdriet wat eronder zit. En de pijn en de eenzaamheid misschien. En
ook een soort van de begrenzing van, ik wil op deze manier geen relatie hebben.
Ja.
Dat is helemaal prima om dat te voelen en te denken ook.
Ja.
En de valkuil is dan dat de ander dat dan moet gaan fixen. Omdat het, ja, de ander heeft het gedaan. Nee, maar als het iets in jou raakt, dat alles wat het in jou raakt, dat is van jou.
Ja, en dat geldt dus net zo goed voor degene die het gedaan heeft.
Ja.
Want die kan ook zeggen, oh ja, wat erg, ik had het echt nooit moeten doen en ik schaam me kapot. Dat is ook logisch, dat komt er ook allemaal. En als je daar ook in blijft hangen van de schaamte en ik heb het allemaal niet goed gedaan, zeg maar, kan ook, hè, dat als ik zeg, ik heb het allemaal niet goed gedaan, dat dan hoor je al iets, dat raakt ook iets aan het slachtoffer stuk.
Een soort zelfkastijding bijna.
Ja, wat ook weer dus echt niet per se helpt in het weer opbouwen van het vertrouwen. Want het gaat meer vertrouwen geven als je kan, inderdaad, volledig kunt erkennen. Dit is wat ik gedaan heb. En ik zie hoeveel pijn het je gedaan heeft. En ja, dat had ik gewoon nooit gewild. Dat het zo. Dus helemaal dat erkennen. En daarvoor gaan staan. Voor dat daderschap, zoals jij dat zegt. Hè? Ja, zonder een soort slachtoffer te zijn van de situatie. Maar ik weet niet zo goed of ik dat dan helder uitleg.
Ja, en de uitdaging is dus dat het allemaal naast elkaar kan bestaan. Dus er kan en boosheid zijn en begrenzing en de verantwoordelijkheid helemaal bij de ander laten voor wat er gebeurd is. En zelf doorvoelen wat het met jou doet en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. En daarin wel de dialoog met je partner ook op gang houden van hey, maar wat heb jij dan te doen en hoe gaan we dit samen doen? Snap je, het is echt de combi van al die dingen. Ja. En de valko is dat je of blijft hangen in je boosheid en het wijzen naar de ander. Of dat je helemaal naar binnen keert en het alleen nog maar zelf doet en eigenlijk de verbinding met elkaar verliest. Of dat je heel erg in de dialoog hard aan het werk bent, maar eigenlijk vergeet naar binnen te kijken bij jezelf. En als je al die dingen zeg maar niet en doet, maar je laat er één uit eigenlijk, dan ben je zomaar niet aan het herstellen, maar dan... Ja, en dat is het verdrietige wat we ook wel zien. Dan ben je zomaar alleen nog maar verder van elkaar, uit elkaar aan het groeien. En wij kunnen dan van een beetje een afstandje zeggen, en dat meen ik ook met mijn hele hart. Een situatie van een affaire is een mega uitnodiging en ook een kans voor je relatie en voor jezelf om naar binnen te keren, nieuwe lagen van jezelf te ontdekken op een nog emotioneel volwassene manier te kunnen verbinden met jezelf en elkaar. En er is wel echt werk te doen wat best wel pijnlijk, confronterend kan zijn. Ook als het jou overkomt. En misschien is dan je partner wel ja, de aanleiding geweest voor dat hele intense proces. En is dat ook wel ingewikkeld. Want shit, als je dat nou niet had gedaan, hadden we dit intense proces ook niet nodig gehad. En nu we hier toch eenmaal zijn en het niet meer wordt zoals het was, is het ook echt een hele grote kans om je dieper te verbinden met jezelf en de dingen die in jou nog gezien willen worden en die nu eigenlijk pas, hoe zeg je dat, manifest worden, zichtbaar worden in jou, die gezien willen worden.
Ja, wat ik ook nog belangrijk vind om te zeggen is dat dus het proces hoe je hier samen en alleen en weer samen mee omgaat, is al het begin van het vormgeven van jullie nieuwe relatie. Ja. Want dat is soms heb je natuurlijk in het begin een soort crisismanagement. Er is een crisis. Ja, en dat roept zoveel emoties op. En je hele leven staat gewoon even op de kop. Dus ook alle randzaken doen er misschien allemaal even niet meer zo toe. Het gaat natuurlijk echt over de belangrijkste dingen in je leven. Dus alles valt een beetje weg. En dit is wat er is. Dus ik kan me ook voorstellen qua aandacht en energie gaat hier zoveel naartoe, zeg maar. En dan is het soms dus... Dat merken we wel eens in trajecten ook van... oh ja, maar wanneer kunnen we dan eindelijk weer gewoon onze relatie... soort onze nieuwe relatie vorm gaan geven en op gaan bouwen? En juist hoe je hier allebei en samen mee omgaat... is al de basis en het fundament voor die nieuwe relatie die jullie aan het, ja, die je wilt. Je bent dat al aan het opbouwen, hoewel het misschien dus nog niet... dat gesprek helemaal gaat over bijvoorbeeld van... oh ja, maar wat heeft het mij geleerd? Hè? Dus dat degene die de affaire heeft gehad, heeft... misschien iets van zichzelf ontdekt in die affaire. Of het heeft een spiegels gezien van... oh ja, dit is eigenlijk wat ik heel erg mis bij ons. En dat, nou ja, zo. Die wil daar misschien al helemaal naartoe. En dat is misschien nog te vroeg voor de andere partij. Maar het betekent niet dat als je in die tussenfase bent... dat je dan niet aan het bouwen bent aan je nieuwe relatie. Want dat, nou ja, oké.
En dat is het mooie. Kijk, wat al snel denk ik gebeurt... is dat stellen of... zo snel mogelijk maar weer proberen normaal om te gaan met elkaar. En laten we er niet te veel over hebben. Maar het is wel een thema, maar het is ook ingewikkeld. Dus we laten ons leven maar weer proberen op te bouwen met de wantenkinderen en weet ik veel wat. Ander gevaar is dat je gewoon het überhaupt niet meer echt aangaat met elkaar. Maar eigenlijk, nou ja, gewoon uit elkaar gaat. Mm-hmm. Het is klaar. En de kunst is echt om in het hier en nu... het begint vandaag, het begint gewoon nu. Met hoe je nu met jezelf omgaat en hoe je nu zeg maar in de dialoog in verbinding met je partner aangaat. En ook je partner met zichzelf en bij jou. Dat is zeg maar de basis voor je verdere relatie. En dan is een hele mooie kans, vind ik. En ik hoop dat het ons nooit gaat gebeuren. En het is een mega... Ja, nee, ik denk ook niet dat wij het in die zin nodig hebben. Nou, ben je benieuwd wat ik ga zeggen? Het is echt een mega kans en uitnodiging om helemaal open en eerlijk te zijn. Omdat het zo op de... Hoe zeg je dat? Het is er vaak erop of eronder, zeg maar.
Zeker.
Bij een affaire. En als we dan toch op dat punt zijn van erop of eronder, laten we dan gewoon maar helemaal open kaart spelen met elkaar.
Ja.
En laten we dan nu maar helemaal eerlijk zijn. En laten we dan misschien nu maar erkennen dat het mij overkomen is, maar dat ik ook wel eens gekeken heb naar iemand anders en dat ik het eigenlijk dat ook heel erg veroordeel en dat ik, weet ik veel, misschien ook nog wat gedaan heb en dat de ander dan zegt, ja shit, ik was je daar toen eigenlijk ook al kwijt, want ik deed... Ik denk dat wij dat niet nodig hebben, omdat ik denk dat wij helemaal open en eerlijk nu met elkaar zijn. Maar als je al merkt van, oh ja, er is wel eens wat geheimzinnigheid, dan is dit echt een uitnodiging. Oké, erop of eronder, laten we dan hier gewoon helemaal induiken. En dan moet je wel aandurven. Nou, dan kun je met je backup hebben van bijvoorbeeld je favoriete relatiecoaches die jullie daarbij helpen. want dat is ook spannend. En het is al heel spannend dit. En het is al heel verdrietig. En het is al heel ontwrichtend. Laten we dan daar zeg maar in de goede richting het dan maar ontwrichtend en spannend en verdrietig zijn. Dan dat het eigenlijk allemaal ontwrichting en verdriet is die zo snel mogelijk weer weg wil van de pijn. Want dan ben je waarschijnlijk verder van huis dat je er, dan dat je er gewoon induikt nu. Ja, het klinkt een beetje te makkelijk gezegd misschien nu, denk ik. Beetje oneerbiedig bijna voor de mensen die er middenin zitten. Denk je...
Ja, weet ik niet.
Nee? Okay.
Dat mogen de luisteraars dan nu laten weten.
Nou, vind
ik
wel fijn dat jij dat zegt. Want ik kan, en dat heb ik in de vorige aflevering, in die 54 ook gezegd. Ik ben wel eens bezorgd dat ik te veel de kansen zie en te snel voorbij gaan, ontwrichting ervan. En dat ik de heftige gevoelens misschien te makkelijk neem of weet ik wat.
En dit is de podcast die gaat over herstel naar vreemdgaan. En als je dit luistert, dan gaan wij er nu even van uit dat je ergens voelt, we willen heel graag hier samen uitkomen.
Ja.
Dus dit is niet voor de mensen die eigenlijk al de stekker eruit getrokken hebben of weet ik veel wat, weet je wel. Dus ja. En voor die mensen is dit, ja, nou ja, en wat jij zegt, en dat is natuurlijk helemaal precies de uitdaging van hoe kan dat allemaal naast elkaar bestaan en alle heftige emoties,
ja,
waar je soms misschien even helemaal in wegzakt. En ook, ja, en dat horen we toch ook heel vaak van klanten en mensen om ons heen. Van ja, hoe pijnlijk ook. We merken ook dat het inderdaad, ik had het liever niet gehad, veel liever niet. En het geeft ook, het brengt ook iets. En ja, het is echt, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met, lukt het je om er zo naar te kijken? En dan gaat het je ook iets brengen. Ook al had je het liever niet gehad. En dat is ook weer niet, oh, het brengt ons iets, dus ik moet er blij mee zijn. Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Je mag nog steeds denken, ik had het liever niet gehad. En, oké, we zitten hier nu. Hoe gaan we hier dan beter uitkomen dan, ja, dan dat we blijkbaar waren?
Ja.
Ja.
Ik heb nog een valkuil van degene die vreemd gegaan is. Het feit dat je vreemd gegaan bent, en ik wil het niet, ik denk niet dat ik het helemaal zwart-wit kan maken, maar vaak heeft het iets te maken met vermijding van het niet aangaan van wat er eigenlijk aangegaan moest worden. En daar is iets, een soort surrogate oplossing tussendoor gekomen, dat was die affaire. En de valkuil is nu voor jou dat je in dit hele proces, als het weer een beetje rustig wordt en weer een beetje oké wordt, dat je alsnog weer in een soort vermijdingsmodus gaat en het niet meer echt helemaal aangaat met jezelf. Denkt, oké, de rust is gelukkig hersteld. Gaan we weer gewoon door met ons leven. En dat is niet omdat je het, hoe zeg je dat, wil saboteren of zo, maar omdat je misschien wel
dat,
je hele
je
leven
coping al, is,
omdat je
ja,
coping is, om het een beetje te vermijden. En dat heeft geleid tot een affaire, maar zomaar leidt het ook nu dat je het niet helemaal aangaat. En voor het herstel naar vreemdgaan is het ontzettend belangrijk om te realiseren van, oh ja, dat is eerst bewust te zijn van, oh ja, dat is een patroon wat in mij inderdaad, wat ik heel goed ken. En hoe kan ik dan nu dat patroon aankijken? En hoe kan ik er nu wel bij blijven? Hoe kan ik nu wel wakker en alert blijven? In plaats van dat ik nu ook hierin zeg maar zomaar weer in de vermijding schiet. Want daar ben je uiteindelijk niet mee gediend. Dat lijkt wel veiliger op de korte termijn, want dan hoef je het niet aan te gaan.
Ja, en het is bekend.
En het is bekend en vertrouwd. En het heeft ook iets heel destructiefs in zich. En dat, daar heb je je ervaring nu ook wel mee. Dus dat is echt zo'n valkuil. En dat is dus ook een mega kans voor jezelf en voor je relatie, als dit de aanleiding is om daar eens goed naar te kijken. Van, oh ja, in hoeverre durf ik echt verbonden te zijn met mezelf en durf ik alles te zien wat in mij is, en in hoeverre durf ik daar ook hulp bij te vragen om dat aan te gaan.
En durf ik in contact te brengen wat ik eigenlijk mis,
ja,
in onze relatie. En dan ben je ook daar aan het vermijden om dat eerlijke gesprek gewoon aan te gaan. Weet je, aan te gaan, ja. Ja, omdat je misschien iets mist. Dat kan natuurlijk. En dan niet omdat je partner daar dan per se verantwoordelijk voor is. Maar wel om daar dus ook eerlijk met elkaar over in gesprek te zijn.
Want, en dat hebben we waarschijnlijk in die 54 ook genoemd. Dat is zo basic. Dat is dat de reden dat je die affaire inging, dat je vreemd ging. Ik wou zeggen of je dat nou, was het nou echt vreemd gaan of niet? Maar daar hebben we het al over gehad, hè? Dat niet bagatelliseren. Dat daar gebeurd is wat er gebeurd is. Heeft niet te maken waarschijnlijk met per se een seksuele expressie of zo, maar met iets wat je uit de weg bent gegaan, wat je niet aan bent gegaan, wat je niet hebt willen voelen. Je bent een beetje dat stukje heb je weggestopt, waardoor er, nou ja, dat surrogaat die oplossing langskwam. En als je nu dus aan de slag gaat met die neiging om het te vermijden, niet aan te gaan en niet eerlijk over te zijn, dan ben je dus bezig met wat in de bron ook geleid heeft tot die affaire. En in die zin geeft dat superveel vertrouwen. En is dat heel krachtig in het herstel van je relatie. Omdat dan heel erg zichtbaar wordt. En voor jezelf en voor je partner. Oh ja, ik ga het in de bron aan. En als ik het in de bron aanga, dan dat verkleint natuurlijk ontzettend de kans dat het ooit nog gaat gebeuren. Omdat die bron die verandert. Snap je? Dus het is en een hele krachtige beweging voor jezelf. Omdat de dingen gewoon gezien willen worden. En als je het blijft vermijden, dan blijft het zich aandienen op allerlei onhandige manieren en onhandige momenten die je niet wilt. En het is heel helpend in je relatie. Omdat dit is wat vertrouwen geeft, ook bij je partner, dat het misschien niet meer gebeurt en dat jullie echt kunnen gaan bouwen aan een nieuwe relatie, in plaats van dat jullie weer insussen en het zomaar weer langskomt.
Ja, dan zit ik even te denken van, oh ja, is het dus altijd, kun je, en het hoeft allemaal niet zo stellig of juist wel, ik weet het niet, maar is het dan altijd dat je iets, hè, dus als er sprake is van een affaire of vreemdgaan, is er dan altijd iets dat je aan het vermijden was? En is dat dan de koping die eronder zit? Terwijl ik denk, dat weet ik niet zo goed. Nou ja, in ieder geval. Nou, oké, lalala, zeg wat ik zeggen wil. Ik dacht bijvoorbeeld, het kan ook zijn dat je in een relatie juist heel veel verantwoordelijkheid draagt en zorg draagt. En dat je daarin juist heel veel die rol hebt van de verantwoordelijke en de zorgende en weet ik veel. En dat het dus juist.
Zwaarte.
Ja, en dat het dus juist in de affaire dat je even kunt ontsnappen aan. Hier hoef ik even niet degene te zijn die het allemaal cheft, weet je wel.
Ja. Maar dan nog steeds op een diepere laag. Ja. Ben je dan niet aangegaan met wat daaronder zit?
Precies, ja. Dus of in ieder geval om dat in contact te brengen. Van, oh ja, hier zit het groeit scheef. Of ik voel, dit is niet oké meer voor mij. Of ik mis dit. Dat is zeker zo. Dus je vermijdt dan dat in de eerlijkheid in de dialoog te brengen, denk ik.
Ja, wat je misschien wel geprobeerd hebt, hè?
Ja.
Dus dat
ja.
is misschien even waar jij naar neigt van, ja, misschien is het niet altijd vermijdend in de zin van, ja, ik heb dat ook wel geprobeerd in te brengen en dat is me niet gelukt.
Kijk, ja.
En, ja?
Nou, nee, ik dacht even dus misschien, ik denk dat het in de meeste gevallen zo is, maar het is misschien ook het stereotype beeld van, nou ja, je probeert ergens de erkenning vandaan te krijgen die je van je ouders gemist hebt en dat kan dan, snap je zo? En dat is, denk ik, wat er heel vaak gebeurt.
Ja.
Maar dat is misschien niet altijd het plot, weet je wel?
Ja.
Nou goed.
Oké, ik weet nog een valkuil. Dat is de gedachte, en dat kan bij allebei zijn, is degene die vreemd gegaan is als degene die het is overkomen, is de gedachte dat degene die vreemd ging egoïstisch had en van een goede tijd had. En het kan wel zijn hè, dat daar elementen waren die heel fijn waren met die andere partner. En eigenlijk is het heel verdrietig voor iedereen, zeg maar, als je op het punt komt dat je het dus niet aandurft te gaan op de plek waar je dat zou willen of moeten. En dan maar een escape zoekt waar je dus ook niet open en eerlijk over kunt zijn. Want eigenlijk mag dat niet. En daar zit een soort verstoptheid in of vermijding of weet ik veel wat. Die uiteindelijk vreet aan je.
Ja, dus je en kunt ervan uitgaan.
En gecompenseerd lijkt te worden van met hele fijne dingen misschien. En heerlijke seks en spanning en avonturen en weet ik veel wat. En daar zit altijd een laagje onder die vreet. Dus hoeveel plezier jij ook had, hoeveel plezier je partner ook had, het is in essentie is het eigenlijk nog steeds heel verdrietig dat het op deze manier moest gebeuren. Zeg maar.
Ja, je kunt ervan uitgaan dat het tegen iedereen zijn waarde ingaat, behalve die enkeling die misschien,
ja, wat ben je dan aan het vermijden, denk ik.
Psychopathisch, vind ik wat. Weet je, maar dat is maar zo'n klein deel natuurlijk. Dus je kunt ervan uitgaan dat het, en niet. Maar dat is altijd weer dat die nuance. Hè? Dus je kunt er altijd van uitgaan dat degene die het gedaan heeft, dat niet per se fluitend gedaan heeft of doet, weet je wel.
En er is ook van genoten. En is eigenlijk of heel niet, verdrietig.
Dat weet je niet, maar en, dat zou kunnen.
Snap je, ja. Dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Maar in essentie, hoe zeg je dat? Als ik het zou zeggen, zou iemand die vreemd gaat... ik wou zeggen, vertoont daar op zijn minst emotioneel onvolwassen gedrag. Maar het is geen teken. Laat ik het zo zeggen, het is geen teken van kracht als je vreemd gaat. Hè? Nee, maar zo kan het wel eens gezien worden. In het gesprek is dat ook wel eens langsgekomen. Zo van, oh ja, daar...
Oh, die durft echt voor zichzelf te kiezen.
Ja, die durft echt voor zichzelf te kiezen. Dat bedoel ik. Durft echt een lol te hebben met iemand anders ook.
Oh nee, dat inderdaad.
Het is zeker geen keus voor jezelf als je vreemd gaat. Ja, nu knik je. Ja, hier zit ook allerlei nuance in.
Dat is dan weer de hele stellige andere kant. Want ja, soms heeft iemand misschien wel gekozen voor... ik wil dit plezier gewoon beleven...
Ja.
En ja, dan zit daaronder die laag van vermijding. En oh, dat is eigenlijk lost het toch ook niet helemaal op. En heb ik ook niet alleen. Weet je, het is zo gelaagd en genuanceerd. Ja. Die korte one-liners, die klinken soms heel lekker. Maar die dekken ook heel vaak niet helemaal de lading natuurlijk.
Nee, je hebt gelijk.
Dank je.
Nee, en het is het element van geheim. Hè? En dat hebben wij in die vorige aflevering ook over gehad. Dat als je besloten hebt van, oh ja, we willen een open relatie... of we geven elkaar daar wat ruimte in of weet ik veel wat... en dan hoeft niet alles gedeeld te worden. Dat is een hele andere context.
Zeker.
En als er een context is waarin het eigenlijk soort van uitgesproken... of onuitgesproken de afspraak is om het te delen met elkaar... en je doet het niet, dan nog kan het een keus zijn... en dan nog ben je ook iets aan het vermijden geweest... door het niet echt aan te gaan. Nee, ben ik niet meer te ongenuanceerd?
Ja, ik vind het helemaal oké.
Je zou de gezicht moeten zien. Dan knikt ze wat traag.
Maar dat
zo.
Is het een beetje. Als je zo stellig zegt, dan ga ik altijd op zoek naar het bewijs voor het tegenovergestelde. Snap je? Dus, en dat is niet per se helpend. Dus ik denk dat je gelijk hebt.
En dat is ook nog wel een leuke valkuil. Want het zou dus nu zomaar kunnen dat jij degene bent die vreemd ging. Dat je mij hoort praten.
Ja.
En dat je nu een soort in de afstand neemt al. Misschien had je... Nou, je hebt hem niet uitgezet, want je luistert nog. Maar misschien zijn er mensen die net zelfs de podcast uit hebben gezet... om te zeggen, oké, dit moraliserende of afwijzende of weet ik wat, dat wil ik niet. Dat kan best wel irritant zijn ook als ik zo praat.
Ja, en... als je dit hele stuk al gehoord hebt en je vindt jou nu nog moraliserend...
Nee, oké, maar het brugje wat ik wou maken is naar zeg maar de valkuil. Over polariseren hebben we het heel vaak in onze podcast. En de valkuil is dat als jij zeg maar vreemd gegaan bent en je partner gaat... daar van allerlei oordelen over poneren.
Mm-hmm.
En zeggen hoe stom dat is en belachelijk en weet ik veel wat. Dan kan het zomaar zijn dat jij of in het defensief gaat...
Mm-hmm.
en gaat uitleggen dat het wel te begrijpen is en weet ik veel wat.
Ja, of dat het dus niet zo erg was. Of, dat, ja.
Of het kan zijn dat je gewoon naar binnen keert, vertrekt en denkt... nou ja, lul maar, hier word ik niet blij van. En je juist alleen maar meer naar buiten beweegt... en naar misschien wel een andere man of vrouw beweegt. En die dynamiek kan zomaar gebeuren. En die is super begrijpelijk.
Of.
Dus, hè?
Ja, nee, of dus zegt, oh sorry, wat vreselijk, ik ben zo slecht. Oh, wat ben ik erg, ik had het echt nooit moeten doen. Wat ben ik toch een slecht mens. Ik snap er ook helemaal niks van dat ik dit ooit heb kunnen doen.
Ja, ja.
Die helpt ook niet.
En in al die situaties kom je dus in twee polariteiten terecht. Twee uitersten terecht. Van of een soort dader en slachtoffer. Of
aanklager
en slachtoffer. Nou ja, TA, leuk.
Ja.
Nou, moeten we weer verwijzen naar een andere podcast. Je luistert maar gewoon alles, dan komt het wel langs. Maar het is heel handig om te begrijpen... dat je dus zomaar meegaat in de dynamiek van de ander... en dan zomaar zelf ook op plekken komt... die niet bijdragen aan de dialoog. En het draagt niet bij aan de dialoog... als jij ook in een polariteit gaat zitten, snap je?
Ja.
En dan kan het heel helpend zijn om even uit te stappen... uit de dialoog. Of het is niet echt een dialoog, misschien maar meer een schieten naar elkaar. En even de... naar binnen te keren en te doorvoelen en te doordenken ook van... hey, wat gebeurt hier nu? En wat ben ik dan geneigd om te doen? En wat is eigenlijk helpend nu in deze situatie? Want misschien is het wel juist heel helpend om niet te zeggen van... het slaat nergens op wat je zegt. En ook niet te zeggen, ja, sorry, sorry, sorry. Maar ook daarna te gaan luisteren bijvoorbeeld.
Kijk, want al die ponerende, of wat jij dingen, de beschuldigingen die iemand poneert... daarachter zit natuurlijk gewoon een pijn en een verlangen.
Ja.
Het vraagt heel wat zelfregie om dan even... want je voelt je super schuldig als je het gedaan hebt waarschijnlijk, weet je wel. En je voelt je daar heel rot over en je schaamt je misschien kapot. Maar om dat dan heel even te kunnen parkeren... en dan even vooral met je aandacht bij de pijn van de ander te kunnen zijn. en dat echt te kunnen zien van ja, het is super pijnlijk. Ik zie het en ik snap dat. En wat had ik gewild dat ik dit niet gedaan had, waardoor jij deze pijn nu hebt, weet je wel?
Ja, of je voelt je niet schuldig en je schaamt je niet. Misschien wel omdat je op een punt zit dat je misschien zelfs wel met een coach of therapeut aan gewerkt hebt en steeds meer kunt zien waar het vandaan komt en steeds meer daar een soort van rust in jezelf hebt gevonden. En ook dan is het heel helpend om te kunnen luisteren
ja.
naar wat het voor je partner betekent. En ook dan is het gevaar dat je dus uitcheckt en het niet een volwassen bijdrage aan de dialoog blijft leveren. Dat is ook een uitdaging, want je wordt als een soort uitgenodigd in die polariteit. En of er nou heel veel schuld en schaamte gevoeld wordt bij jou, of juist helemaal niet. Het is echt de uitdaging om in die luisterende houding te komen.
Ja.
Of eruit. Als het je niet lukt om te luisteren, dan is het misschien helpender om gewoon even uit het gesprek te stappen en er later op terug te komen.
Ja, en dan bijvoorbeeld te checken of je partner even iemand anders kan bellen of spreken, waarbij die even zijn verhaal kan doen. Ik wil eigenlijk nu nog twee dingen zeggen. Maar daarbij nu moet ik denken aan, oh ja, mensen in je omgeving steun vragen. Met wie deel je het wel, met wie deel je het niet? Dat is ook altijd een thema, want nou ja, soms is er dus wel heel veel sprake van heel veel schuld en schaamtegevoel. En wil iemand echt niet dat anderen het weten. Ja, dat is dus ook vaker bij degene die het gedaan heeft dan bij degene die het overkomen is. En oh ja, maar jij hebt daar ook een rol in. Dus dat zit zo in elkaar verweven. Want ja, als de ene wel iets over wil zeggen, dan is daarmee gelijk dus ook die ander met zijn billen bloot, zeg maar. En ik denk wel dat het super belangrijk is dat je gewoon een paar mensen in je omgeving hebt. En dat hoeft echt niet de hele dorp te zijn of je hele familie of weet ik veel, of misschien zelfs niet je familie. Maar zoek alsjeblieft wel een paar mensen op bij wie je dit verhaal gewoon eerlijk kunt delen. En daarbij is dus ook een valkuil dat ik denk dat er heel veel geoordeeld wordt van door de omgeving. Hè? Dus wat ik denk ook al in die vorige aflevering zei, maar volgens mij vraag gemiddeld mensen op straat van wat doe je als je partner vreemd gaat, dan zal echt heel veel procent zeggen van ja, die kan gelijk vertrekken en die wijs ik de deur. En dat soort oordelen, dat is zo niet helpend voor jou in dit moment, weet je wel. Dus zoek iemand uit waar je vertrouwen bij voelt en geef dan ook aan van ja, ik zit niet te wachten op jouw oordeel over deze situatie. Ik hoef niet van jou te horen wat jij zou doen. Ik hoef ook niet te horen wat je vindt dat ik zou moeten doen. Maar wil je gewoon graag naar me luisteren? Kijk, help even om er misschien van bovenaf naar te kijken. Een beetje uit te zoomen. En vooral me te horen en met me mee te voelen.
Ja, dus je kunt er zelf over nadenken al. Van met wie zou ik dat dan wel kunnen delen? Omdat het heel helpend is om het wel met iemand te kunnen delen. En als je dat al weet en naar vertrouwen hebt, of je twijfelt nog over iemand, dan is het kan het heel helpend zijn om vooraf even een soort kaders te schetsen. Misschien zelfs voordat je het vertelt. Zo van, ik wil je iets vertellen wat echt heel ingrijpend is voor mij. Wat mij nu echt niet gaat helpen, waar ik echt niet op zit te wachten is, of adviezen, of dat jij nu helemaal in je eigen drama schiet, of weet ik veel wat. Heb je nu ruimte om naar mij te luisteren, zonder me adviezen te geven, misschien zelfs alleen maar je mond te houden of me even vast te houden.
Ja, gewoon voor me te zijn.
En gewoon nu voor me te zijn. En dan zul je, en in het antwoord, en misschien ook wel in wat jij erbij voelt bij de reactie van de ander, zul je al wel merken, oké, ik kan het nu vertellen. En je hebt dus alle ruimte, en dat geldt niet alleen voor dit ongemakkelijke gesprek, maar wat je ook maar wil bespreken met iemand, om vooraf en tijdens het gesprek helder te maken van, ja, maar zou je dit aan me kunnen geven? En hier zit ik niet op te wachten. Ho, stop, nee. En het gaat gewoon heel veel ongemak. Hoe zeg je dat? Het kan heel veel ongemak geven als je gaat vertellen aan iemand, zeker iemand die van je houdt of van jullie houdt. Het kan heel veel ongemak geven als je gaat vertellen dat er sprake van een affaire was. En als iets ongemakkelijk is voor iemand, dat roepen we ook veel vaker, dan heb je zomaar de neiging om daarbij bij het ongemak weg te willen gaan door of naar een ander onderwerp te gaan, of het te willen fixen, of weet ik veel wat. Hè? Dus die neiging is ook heel begrijpelijk. En dan kan het dus ook voor je gesprekspartner helpen als jij heel duidelijk aangeeft daarin wat je wel en wat je niet nodig hebt. Omdat je die ander daarmee ook een soort van helpt om
jou te helpen.
Om jou te helpen. Ja, mooi, ja. In het herstel kan het wel heel erg helpen dat het bespreekbaar is en dat er mensen zijn waar je het ermee over kunt hebben. Het is niet helpend als er mensen zijn die je veroordelen of oplossingen gaan zoeken of weet ik wat. Het is ook niet helpend als het mensen gaan vermijden of nou, dat soort dingen. En met wie zou je dit kunnen delen? Delen is helen. Nee, dat is een flauwe, maar dat helpt wel, denk ik.
Nou, volgens mij is het super belangrijk. Juist ja. omdat wat we net al zeiden, dit schudt zo aan alles. En als je zo je op dit moment, als het net speelt, hè, of dan je hele leven staat in teken hiervan en de rest doet er allemaal even niet meer zoveel toe. Als je dan moet doen alsof je je leven gewoon aan het leven bent en moet doen naar de hele buitenwereld alsof dit er niet is, ja, dat vreet energie natuurlijk. Dus dat heb je sowieso al, want je gaat het niet tegen iedereen zeggen misschien, weet je wel. Maar zoek dan alsjeblieft de momenten, de plek en de personen uit waarbij je dat even niet dat masker op hoeft te houden van oh, niks aan de hand en ik leef gewoon mijn leven, weet je wel. En dus het, ja, nou ja, nee, ik weet niet of dat nog helpt om te zeggen. Maar dat dus ook voor degene die het overkomt, als je partner een affaire heeft gehad en die wil eigenlijk niet dat je deelt met iemand anders, omdat die zich zo schaamt en schuldig voelt, wat heel begrijpelijk is, maar dit is ook jouw leven en het gaat ook jou aan. Dus neem daarin ook op een natuurlijke, zo verbindend mogelijke manier met je partner, maar neem daarin ook ruimte voor jezelf.
Dat is precies ook wat ik nog wilde zeggen. En het mooie is dat dit gesprek over, jij bent vreemd gegaan en ik snap dat je dat liever niet wilt, dat het gedeeld wordt en weet ik veel wat dat. Ik vind het prettig om het te delen. Hoe doen we dit op een manier die en goed is voor jou, maar ook goed is voor mij? Zodat jij niet vol in die schaamte zit wat je nog te ingewikkeld vindt, maar ik ook niet in het verstoppen zit terwijl ik het graag wil delen. En dit gesprek kan heel ingewikkeld zijn. En dit is een vorm van gespreksvoeren, zeg maar, die goud gaat zijn voor de rest van jullie relatie. En die je kunt. Dit is het moment, zeg maar, om die te oefenen ook. Van hoe kan ik hierin en dicht bij mezelf blijven, mezelf niet voorbij lopen, mezelf niet, nou ja, wat dan ook, en dicht bij mijn partner blijven. En me niet maar afzetten of beschuldigen, weet ik veel wat. En dat haakt weer even aan wat jij zei, van het gaat niet over hoe wordt het ooit weer goed, maar dat is nu. Dat is hoe je dat gesprek nu voert met elkaar.
Precies.
En dat is wat we hier ook doen in sessies. Ja. En waar we jullie in willen faciliteren om dat gesprek nu al te voeren. Als het te lastig is om dat gewoon maar met z'n tweeën te doen.
Ja. Ik moest nog denken aan hoe ga ik het zeggen? Dus SPL heeft ook wel eens antwoord gegeven op de vraag van oh ja, kun je vertrouwen weer opbouwen na een affaire? Ja, dat kan dus. En dat weten wij ook, ja, want dat zien we bij onze klanten ook. En wat daar dus voor nodig is, hebben we al heel veel over gezegd. Dus kan degene die de affaire gehad heeft laten zien en horen dat hij...
Noem je niet de punten van SPRL of ga je de podcast eerst samenvatten?
Nee, nou, dat zit er al bij. Dus twee van die punten van haar is wat wij al de hele tijd gezegd hebben.
Maar ga anders even die drie punten gewoon langs. Toch?
Oké.
Of was je dat van plan ook?
Dat is toch wat ik nu aan het doen
ben? Wil je het overnemen?
Wil je het overnemen? Wil jij het doen hier?
Echt.
Ik ben dat aan het doen en dan, oké.
Nee, je zegt waar we het in de podcast ook over gehad hebben. Ja, en toen dacht ik.
En dan ga ik dus nu zeggen wat dat is.
En daarom checkte ik, ga je nu die drie punten gaan noemen of ga je een samenvatting van de podcast doen?
Dat is ongeveer hetzelfde.
Oké, dan snap ik hem. Ga door. Wat gebeurt er nou dan?
Ja, dat vraag ik me ook af, ja.
Je hebt het idee dat ik jou onderbreek en het vind irritant, want je bent gewoon een verhaal aan het vertellen.
Ja, dus ik ben aan het doen wat jij dan zegt. Ga je dan nu dit doen? Ja, dat ben ik toch nu aan het doen, denk ik dan. Ja, ik weet niet precies. Dat vind ik irritant, ja.
Jij hoort een soort,
ja, omdat ik
doe
niet,
het niet goed.
Omdat ik niet heel snel het aan het zeggen ben. Tak, 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 tak. Zo, dus ik ben een beetje aan het zoeken naar mijn woorden. En dan grijp jij in en denk, oh, dat vind jij ongemakkelijk. Dat ik het misschien te langzaam doe of het niet snel genoeg gaat. Als je dan ingrijpt, dan gaat de druk omhoog, waardoor het nog lastiger wordt om het gewoon snel te doen, zeg maar.
Oh ja. En ik was bezorgd dat je die drie punten niet meer gewoon helder en in zijn volledigheid ging noemen, omdat het al terug is gekomen. En dan dat het daarna een beetje lastig te onderscheiden is van wat waren nou die drie punten van Esther Perel. Want daar ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar. En die zijn dan in de hele podcast wel genoemd, maar ik weet niet precies wat die punten nou waren. En nu snap ik dat jij gewoon die punten nu gaat noemen. En dan ben ik heel blij om. Dan denk ik, oh, gelukkig.
Ja, wil je dat dan de volgende keer gewoon even vasthouden voor jezelf? En dan als ik het gedaan heb, je denkt van, oh, nu snap ik het eigenlijk niet, dat je het dan nog even checkt.
De volgende keer dat we deze podcast opnemen.
Dat is mijn verzoek. Als jij denkt, oh, wat gaat ze nou doen? Dat je me gewoon eerst even mijn gang laat gaan. En dan daarna checkt, Oh, mis ik nu iets of ben ik afgehaakt? Of,
Ik zal er aan denken.
Dat is gewoon een verzoek, hè? Mag je ja of nee? Ja, of ja,
nee, ik zal het de volgende keer overwegen.
Oké, dus het lukt het je om te uiten dat je het vreselijk vindt dat wat jij gedaan hebt zoveel pijn heeft veroorzaakt bij de ander? Dat is de eerste, daar hebben we het natuurlijk al heel veel over gehad. Kun je daar dus de volle verantwoordelijkheid nemen en erkennen, dit is wat ik gedaan heb. En ik zie dat het zoveel bij jou doet. En dat vind ik vreselijk voor jou en voor mij.
Zij heeft ook van die mooie lijstjes, toch, Esther Perel? Met wat jij al een paar keer gezegd hebt. Nee, maar het was alleen maar een kus. We hadden onze kleren nog aan. Zij kan dat ook zo lekker achter elkaar op.
De derde is dus dat gesprek hebben over waarom heb je het gedaan? Wat betekent het voor mij, voor degene die is vreemd gegaan? En wat doet het met jou? Dus wat?
Op die diepere laag.
Ja, soort die. Ja, maar ook de meaning making noemt zij het dan. Dus kun je er betekenis aan geven van, oh ja, het heeft me ook echt iets gebracht. Want hierdoor heb ik dit en dit geleerd van mezelf. En hierdoor heb ik ontdekt dat ik dat eigenlijk mis in onze relatie. En dat vind ik super belangrijk. Dus de betekenis eraan geven, wat het ook is. Dat is het derde. En daarvoor zit er nog iets, dus het tweede. Die hebben we nog niet genoemd. Dat ga ik dus nu noemen. Dat is het tweede stuk van Esther. Ja?
Je doet het zo. Ja, oké.
Dat is dat degene die vreemd is gegaan ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft of neemt om te laten zien hoe belangrijk de relatie nog voor diegene is. Dus een soort om het te beschermen. Van, oh ja, dit is.
Ja, niet te bewijzen vanuit schuld.
Zeker niet.
Want daar zit de valkuil natuurlijk. Ja. Dat je dus heel hard gaat werken omdat je vindt dat je eigenlijk iets goed moet maken.
Ja, en dat kan dus zoiets zijn als van, we hadden het ook over die details wel of niet delen. Bijvoorbeeld als je, je hebt een affaire gehad en je ging vaak uit eten met iemand. En dat je dan langs het restaurant gaat waar je met je huidige, je echte partner, jemig, ik kom echt niet meer uit mijn woorden nu, vaak eet en dat je dan zegt, hier ben ik nooit geweest met diegene, bijvoorbeeld. Weet je? Of als je ergens wel langs, hier heb ik dus wel eens gegeten met diegene. Het gaat dus ook over, niet om de details te zeggen, maar dat je dus laat zien, wat is zo belangrijk in onze relatie voor mij, en dat soort bekrachtigen. Weet je, snap je wat ik zeg?
Zeker.
Als ik het zo zeg?
Ja, nee, en ik denk, daar zit ook weer zo'n innerlijke houding achter.
Zeker.
Van, ben ik bereid de volle verantwoordelijkheid te nemen? Dat is eigenlijk stap 1. En 2, ben ik ook bereid om volledig te gaan voor deze relatie?
Ja.
En de uitwerking daarvan is dat je ook dus dingen benoemt en laat zijn.
En daarin dus ook niet maar omdat dat wel ongemakkelijk en pijnlijk is. Misschien voor jezelf al, want dan voel je misschien weer die schuld en die schaamte. En je weet, het gaat ook echt weer een effect hebben op degene tegen wie ik het zeg, mijn partner. Want die voelt weer even, oh gadver, dus je bent hier geweest met diegene. Oh my god, weet je wel, super pijnlijk. Ja. Maar dat je dat dus aandurft om dat te dragen, weet je wel? Ja,
ja. Ja. En dat is wel mooi weer een parallel met hoeveel vertrouwen het kan geven in een relatie als je het niet meer vermijdt, maar het aangaat.
Klopt.
Dat zit hier ook helemaal in.
1000%.
Dus je zegt, ja, dit is super pijnlijk voor me. En ik heb geleerd dat daarbij weggaan me juist niet helpt. En laten we het maar gewoon helemaal laten zijn. En ik ben bereid daar voortouw in te nemen.
Ja.
Niet vanuit schuld, maar vanuit de verantwoordelijkheid die ik nu juist weer wil nemen, ook voor deze relatie.
Ja, omdat ik wil laten zien aan jou en aan mij dat die relatie die wij nu hebben is echt zo belangrijk voor me.
Ja.
Ja. Precies dat.
En als er ergens een stemmetje zit in je die denkt van dan ben ik dus schuldig en dan zou ik dus moeten doen. Dat is niet de houding die je gaat helpen. Het gaat erom van, hoe kun je daar een krachtige verantwoordelijkheid voor nemen? Het is niet dat je een soort schuld moet vereffenen door dat te doen.
Nee.
En als die op de loer ligt, dan komt het vanuit een andere plek. En vanuit die plek is het misschien niet zo helpend. Want als je het dan net even niet goed doet voor je partner, dan denk je, ja, verdorie, ik doe het toch voor jou om
een schuld te vereffenen. Ja, en dan is het van, jeetje, zijn we er nou nog niet overheen? Duurt nu al zo lang, moet ik dat nou weer doen? Hallo,
weet je dat al het werk wat je gedaan hebt eigenlijk is gekomen vanuit, als ik het een beetje compenseer, dan is die ander misschien tevreden. En het is de vraag, kun je het laten komen vanuit de plek van de volle verantwoordelijkheid nemen, omdat je het belangrijk vindt.
En niet vanuit compenseren.
Precies, ja.
Is er nog iets wat jij graag hierover wil zeggen?
Misschien nog dit. Dat dit echt een heel intensief proces kan zijn. Waar je misschien wel meerdere keren op een dag van denkt, wat was ik blij geweest als dit nooit gebeurd was en we dit niet aan hoefden te gaan. Mm. En Dus laat dat dan maar helemaal zijn als je dat voelt of bedenkt. En het is niet terug te draaien. Het is gebeurd. Dus alle energie die je kwijtraakt aan de gedachten en de verhalen van was het maar nooit gebeurd, die ga je niet helpen, omdat die proberen een verhaal te bedekken wat er gewoon is. En wat dan helpend is, en super bekrachtigend en herstellend kan zijn voor jullie relatie, is om dit aan te gaan, om het te zien als oké, het is gebeurd, dan neem ik die uitnodiging aan om daar in te duiken en daarbij te zijn en te onderzoeken van wat raakt dit dan in mij of wat is daar in mij geraakt. En dat kan een heel intensief proces zijn. En wij zien dat het ook voor onze klanten die geholpen worden door ons ook heel intensief is. Laat staan als je dit gewoon zonder hulp maar met z'n tweeën of misschien wel in je eentje of misschien met een betrokken vriend aan het doen bent. Dus pak die uitnodiging aan om naar binnen te keren. Want als het je naar buiten projecteert, dan raak je jezelf en je partner zeker kwijt of verder kwijt. En in de hele taaiheid van dat proces laat je echt helpen. Laat je ondersteunen in het zijn bij wat er is. Dat je coach of therapeut je helpt om te doorvoelen wat gevoeld wil worden. Dat je coach of therapeut je helpt om dat verbindende gesprek aan te gaan. Steeds weer. En steeds ook als het weer verdrietig is. En dat is echt het perspectief voor een lang en gelukkig leven. En dat is natuurlijk waar wij voor gaan met ons werk ook. Om stellen te begeleiden om lang ze leven nog lang en gelukkig dat. En dit is zo de basis voor een heel lang en gelukkig leven. En dit is zo de basis van hoe wij ook samenleven. In openheid, eerlijkheid en in die veiligheid voelen van oké, maar wij kunnen alles bespreken. Want ook als het heel rauw is, nemen we nog steeds allebei de verantwoordelijkheid voor onszelf. En dat geeft zoveel vertrouwen voor wat ook maar komt. En geloof me, als je nu midden in een affaire die net uitgekomen is en alle hectiek en weet ik wat, als je hier samen uit kunt komen, dan is er misschien wel helemaal niks meer wat jullie überhaupt nog uit elkaar kan drijven, zeg maar. Dus een grote uitnodiging. Waarbij ik dus wil erkennen dat die ook heel zwaar kan voelen.
Ja, en ik dacht ook nog, voor als het misschien al wel heel lang geleden is en jullie hebben het eigenlijk soort verstopt, dus dan is het misschien niet de crisis zoals we het eigenlijk best wel veel nu hierover, hè, dat het nu in alle heftigheid nu is. Maar dat je het een soort gewoon doorgegaan bent zonder daar echt ruimte voor te nemen, maar merk je van, oh ja, die wordt nu weer even geraakt, of dit komt toch nog steeds wel regelmatig even terug, of die plopt op. Ook dan gelden dezelfde principes en ook dezelfde uitnodiging voor zoek daar ook nog hulp bij. Want ja, om dat met z'n tweeën te doen, of het dus lang geleden is of niet, is dat gewoon heel lastig.
En uiteindelijk is op de lange termijn, zeg maar, en in de diepte, is niemand ermee gediend dat het maar blijft bij wat het is. Dus op korte termijn lijkt dat misschien wel. Heb je even iets minder gedoe, voel je de pijn misschien iets minder. Kom, we gaan gewoon door. En het blijft altijd bij je. Het blijft altijd bij jullie. Het blijft ook bij de stellen waar we gewerkt hebben, waar het langer geleden was. Het plopt zomaar op. Omdat het niet zijn plek heeft gevonden. Omdat het niet heling heeft gevonden in de dialoog en in de diepte. En nou ja.
En ook als je er wel mee aan de slag bent gegaan en het heel goed doet samen, kan het nog steeds soms opploppen. En dan heb je gewoon, als je hier goed doorheen komt, de tools om ook dan weer te kijken van, oh shit, het gebeurde weer. Ik voelde ineens weer die angst, joh. En dan, hoe gaan we het daar dan over hebben? Zonder dat we het wegschuiven, zonder dat we de ander beschuldigen. Nou ja, dat.
Ja, terwijl het zegt, moet ik nog denken aan een klant die wel eens heeft gezegd van, ja, dit is een pijn die ik gewoon de rest van mijn leven met me meedraag.
Ja.
En dat is ja. En het is ook, hoe zeg je dat? Het kan ook steeds meer een litteken worden.
Tuurlijk.
Dus dat je niet de intensiteit van de pijn, die blijf je niet voor altijd zo voelen. En hoe meer je hier bereid bent om alleen en samen naar te gaan kijken, hoe minder intensie pijn zal worden. En hoe minder je bereid bent ernaar te kijken en hoe meer je het wegstopt, hoe intenser die pijn ook steeds weer zal zijn als het weer oplopt. Snap je? Dus er zit juist de beweging van er naartoe gaan, geeft juist ruimte. En juist de beweging van het niet naartoe willen gaan, maakt dat het juist pijnlijk blijft. Dus ook dat is een uitnodiging om er juist naartoe te bewegen. En daar helpen wij graag bij. Kunnen we niet vaak genoeg zeggen?
Mm-hmm.
Zeg jij het ook nog een keer?
Nee.
Oké. Bijna een uur. Doen we niet vaak.
Nee.
Wil je nog wat zeggen?
Nee, ik denk dat het wel Goed is zo.
Oké. Okay. Ik vind het ook goed zo. Ik ben benieuwd als we terugluisteren of er nog aanvullingen komen. Maar dan nemen we er gewoon weer een podcast over op.
Ja. Of ook als je hier specifieke vragen over hebt, dan waarvan je denkt van, oh, dat is nu, hè, wij zitten in deze situatie, of dit is wat er bij mij gebeurt en daar hebben jullie het helemaal niet over. Ja, voel je vrij om je vraag te stellen.
Ja, je kunt via Instagram bericht sturen. We zijn allebei actief op LinkedIn. En je kunt ons ook gewoon mailen, info@ikwij.nl, en dan reageren we ook snel.
Yes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Doei.